Gemeente, jongens en meisjes. Waarom spugen lama's? Waarom spugen deze dieren naar elkaar? Nou, voor lama's is spugen een manier om duidelijk te maken aan soortgenoten, aan anderen. Nou, maar ik ben belangrijker dan jou. Ik ben sterker dan jou. Als ze naar elkaar spugen, dan zeggen ze, blijf uit mijn buurt. Ik ben sterker, ik sta hoger dan jou, ga weg. Vanmorgen zien we geen spugende lama's, geen spugende dieren, maar spugende mens. Ze spugen richting Jezus, ga weg, wij zijn de baas en u bent helemaal niks. En dat laten ze ook nog eens op een andere manier zien door hem in het gezicht te slaan en een satanisch spelletje met hem te spelen. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is hier aan de hand en hoe reageert Jezus hierop? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Jezus gezicht mishandeld. Jezus gezicht mishandeld. En we letten op drie gedachten. Gespuugd, geslagen, gezwegen. Dus gespuugd, geslagen, gezwegen. Kijk, daar staat Jezus. Zijn handen zijn geboeid. Hij is meegenomen door Judas, door soldaten. En ja, hij komt in aanraking met het Sanhedrin, Joodse rechtbank. Hij komt in aanraking met Romeinse soldaten. En kijk naar de Heer Jezus. Zijn gezicht wordt mishandeld als die in zijn gezicht wordt gespuugd en geslagen. Door wie? Nou ja, als je alle gegevens uit de evangelie zo naast elkaar legt, dan zie je dat verschillende mensen dat hebben gedaan. Eerst doet de dienaar van het Sanhedrin dat. Dienaar van de hoge priester. We zouden misschien zeggen een soort van politieagent. En hij doet dat nadat Jezus antwoord heeft gegeven op de vraag van de hoge priester. En die dienaar die loopt naar het antwoord van de Heer Jezus naar de Heer Jezus toe. En hij zegt, wat? Zo antwoord je toch de hoge priester niet? En hij geeft de Heer Jezus een klap in zijn gezicht. En dan, even later, dan doen de leden van het Sanhedrin hetzelfde. Ze slaan Jezus in het gezicht en spugen hem in het gezicht. En nog weer even later, als de Heer Jezus wordt bewaakt in een wachtruimte door Romeinse soldaten en ze hem hebben aangekleed als een spotkoning, dan wordt ook hij opnieuw door hen in het gezicht geslagen. Verschillende mensen. Die verschillen qua rang, qua stand, hebben Jezus gezicht mishandeld. En dan letten we nu eerst even op dat spugen. Waarom wordt Jezus in zijn gezicht gespuugd? Dat is toch vies? Dat is toch onhygiënisch? Inderdaad. Maar vooral heel vernederend en kwetsend. Want wie in de tijd van de Bijbel in zijn gezicht werd gespuugd, en dat is eigenlijk ook vandaag de dag nog wel het geval, dan krijg je de boodschap, maar wij moeten jou niet. Het is teken van diepe verachting. Weet je wie er zo op die manier in zijn gezicht werd gespuugd? Job. Hij zegt in hoofdstuk 30... mensen die lachen me uit om mijn situatie. En ze verachten mij. En ze spugen mij in mijn gezicht. Wat jij meemaakt, Job, zeggen ze daarmee, ach man, dat heb je aan jezelf te danken. Maar dat ze dat doen, dat ze hem in het gezicht spugen, dat ze hem verachten, dat is onterecht. Maar ja, het kan ook terecht zijn dat je het wel verdiend hebt dat je in je gezicht wordt bespuugd. Dan heb je het aan jezelf te danken. En in Deuteronomium 25 vers 9 komen we zo'n voorbeeld tegen. Dan gaat het over een jonge weduwe. Haar man is gestorven en ze hadden geen kinderen. En dan was er volgens het leviraatshuwelijk, het zwagerhuwelijk, dan was het de bedoeling dat de broer van jouw overleden man, dus de zwager van deze vrouw, dat die met jou trouwde, dat hij jou tot vrouw nam om zo te zorgen voor jouw levensonderhoud en om zo te zorgen om het familiebezit veilig te stellen en om kinderen te verwekken zodat de familietak in leven zou blijven. Maar als die zwager van die weduwe dat weigerde, als hij er om wat voor reden dan ook geen zin in had om zich te ontfermen over die weduwe, dan mocht zij, die weduwe, in bijzijn van anderen hem in zijn gezicht spugen. En ja, dat was vernederend, maar dan had die man dat aan zichzelf te danken. En nu wordt Jezus in zijn gezicht gespuugd. Dat is een diepe vernedering voor Jezus. Heeft hij dat verdiend? Heeft hij dat misschien aan zichzelf te danken? Heeft hij geweigerd te doen wat hij moest doen? Integendeel. Hij had, als het gaat over bijvoorbeeld dat huwelijk, hè, dat leviraatshuwelijk, dat kun je natuurlijk niet overzetten op de Heer Jezus, maar hij had als bruidegom de hemel verlaten om een bruid te werven. Een zwarte bruid. Die vuur had gespuugd richting de hemel. En de Heer Jezus die kwam en die was zo gewillig om te doen wat hij moest doen. Om zondaren te kunnen zalig maken. Jezus die wilde aan alle voorwaarden voldoen. Hij wilde in zijn grote liefde alles volbrengen. Juist daarom staat hij hier. Zoals hij hier staat. En Jezus wordt in zijn gezicht gespuugd. Heeft hij dat verdiend? Heeft hij dat aan zichzelf te danken? Heeft hij dit verdiend? Ja, Jezus die had ook gespuugd. Eerder. Hij had gespuugd in de ogen van die blinde man. Maar dat had hij gedaan om die man te helpen en om die man te genezen en om die man weer het licht in de ogen terug te geven. Zodat hij weer kon zien. Hij had het gedaan uit liefde. Hij hielp een ander door zijn speeksel. Maar hier wordt hij door het speeksel van anderen niet geholpen, maar weggezet, veracht, vernederd. Nee, dit heeft hij niet verdiend. Dit is een diepe vernedering voor Jezus. Abraham Hellebroek, bekende dominee uit de 17e, 18e eeuw, die zegt heel treffend: hier wordt de mond der waarheid door leugenmonden bespogen. Hier wordt de schepper door zijn schepsel, de maker door zijn maaksel veracht. En nee, dit overvalt Jezus niet. Jezus wist dat dit ging gebeuren. Hij heeft het al van tevoren aangekondigd zelfs. In Markus 10 vers 34, als hij met zijn discipelen op weg gaat naar Jeruzalem, dan zegt hij tegen zijn discipelen: wij gaan op naar Jeruzalem en daar zal ik, de zoon des mensen, daar zal ik gaan lijden, daar zal ik gaan sterven. En dan zegt hij, maakt hij dat ook heel concreet, dat lijden, dan zegt hij: daar zullen ze mij gaan bespotten, daar zullen ze mij gaan geeselen en daar zullen ze mij bespuwen. En dat woord komt uit. Want kijk naar Jezus. Het speeksel druipt van zijn wang. Wat verwacht je dat Jezus zal doen? Je verwacht dat hij dat gaat doen wat hij later zegt als verhoogde Christus tegen de gemeente van Laodicea: ik zal u uit mijn mond spugen. Maar dat doet hij niet. Wat doet hij wel? Hij zet tegenover het gespuug zijn verzoening. Wat doet Jezus wel? Hij doet wat Jesaja heeft geprofeteerd in hoofdstuk 50 vers 6. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaadheden en voor speeksel. Waarom geeft Jezus zijn gezicht? Omdat hij mijn gezicht wil zien. Jouw gezicht. Dat hij echt contact wil hebben met je. En in de bediening van het evangelie. Ook vanmorgen licht zijn vriendelijk gezicht op. Gods vriendelijk aangezicht staat in Christus gunstig. Hij zoekt ons op vanmorgen. Die de dood verdiend hebben en die fel voor hen staan vanwege onze zonde. Hij zoekt ons op. Hij zoekt jou op. Jij die zegt, ja, maar ik heb niet zoveel met de Heer Jezus. Of je zegt het misschien niet, maar je denkt het wel. Hij zoekt jou op. Ondanks dat je, als je aan de Heer voorbij gaat en hij niet belangrijk voor je is en jij hem klein maakt en klein houdt, dus vernedert. Hij zoekt je op, hij wil contact met je opdat je je zult bekeren. Opdat je je kleiner zult maken, op de knieën zult komen voor hem. Opdat je de vrede zult vinden in hem. Opdat je je overleert geven aan hem. Daarom zoekt de Heer je vanmorgen in de prediking van het evangelie op. Hij zoekt je op als je de Heer Jezus nog niet kent als redder. Hij zoekt u vanmorgen ook op als u hem wel hebt leren kennen. Hij zoekt al zijn kinderen op die van genade hebben leren leven en die hem lief hebben gekregen. Die in het geloof aan hem verbonden zijn geraakt. Als dat gebeurd is, wat is dan de taal van je hart? Zeg je dan niet, ik wil graag voor de Heere leven. En ik wil hem groot maken. Maar ik schiet er nog zo in tekort. Ik word nog zo geconfronteerd met inwonende zonde. De Heere die zoekt u vanmorgen op in de bediening van zijn woord. En zijn gezicht staat vriendelijk. En hij spreekt voor elk die voor hem leeft. En hij komt met zijn zegen en hij komt met zijn genade. En hij bracht u vanmorgen samen met anderen. Met gemeenteleden, met jongeren, met ouderen. Met medegelovigen die ook van genade willen leven. En hartelijk aan de Heere verbonden zijn op. Je mag samen met anderen. Misschien wel zo gezegd, die verschillen qua rang en stand, die verschillen qua karakter, die verschillen qua leeftijd. Je mag samen met anderen Gods goedheid de eer geven. Kijk, die dienaar van het Sanhedrin, die soldaten, ze waren samen bezig om Jezus te smaden. Dat deed die dienaar van de hoge priester, dat doen die leden van het Sanhedrin en dat doen die Romeinse soldaten. Maar wij mogen samen zijn, nee niet om te smaden, maar om te smaken. Te smaken dat God goed is voor slechte mensen als hij opnieuw met zijn genade op deze zondagmorgen naar ons toekomt. Opdat we hoog zouden opgeven van de trouw en de genade van de Heere. Want is dat niet de diepste reden dat we bij elkaar komen? We zijn in een eredienst bij elkaar. We zijn samengekomen om de Heere te eren. Omdat Hij die eer, die dank zo waard is. Jezus, Hij wordt gespuugd. In zijn gezicht gespuugd. Hij wordt ook in zijn gezicht geslagen, onze tweede gedachte. Jezus die krijgt verschillende keren een vuist, een stomp in zijn gezicht. Onze tekst heeft het over een kinnebakslag. Dat is een slag, een stomp op de kaak. De kaak die je nodig hebt om ook te kunnen spreken. Dus Jezus die krijgt een klap dicht bij zijn mond. En juist dan, als hij zo'n kinderbakslag krijgt, wordt er een spelletje met hem gespeeld. Hij krijgt een soort van blinddoek voor. En jongens en meisjes, dat kan natuurlijk op een verjaardagsfeestje een leuk spelletje zijn. En misschien heb je het wel eens gedaan, of op school misschien. Dat je een blinddoek omkrijgt en dat er een koek, een ontbijtkoek, ergens aan een lijn hangt en dat je die moet opzoeken. Maar ja, je kunt die koek niet zien. Of je hebt een blinddoek voor en je krijgt iets in handen. En dan moet je raden wat je in handen hebt gekregen. Nou ja, dat kan misschien een leuk spelletje zijn. Maar het spelletje wat hier wordt gespeeld met Jezus. is geen mooi spelletje, maar een satanisch spelletje. Want als de Heer Jezus een blinddoek voorkrijgt, dan krijgt hij ook een vraag voorgelegd. Welke vraag? Deze vraag. Nou, vertel maar. Wie heeft u geslagen? Nee, dat hebt u niet kunnen zien. Want u hebt een blinddoek voor. Maar u zegt toch dat u de profeet bent, en anderen hebben ook gezegd, een groot profeet is onder ons opgestaan. Een echte profeet die ziet dingen die een andere niet zien. Een echte profeet die kan dingen die verborgen zijn aan het licht brengen. Nou, laat maar zien dat u dan de echte profeet bent. Vertel ons maar eens even, wie heeft u geslagen? Wat gebeurt er? Er wordt gespot met Jezus profetisch ambt. Hij wordt op de mond, de kaak geslagen. Waarom? Wat is het motief van die dienaar van de hoge priester? Wil die misschien in een goed blaadje komen bij die hoge priester? Wat is het motief van die Romeinse soldaten om de Heer Jezus te slaan? Vervelen de soldaten zich nu ze zo lang moeten wachten en Jezus moeten bewaken? En ledigheid is des duivels oorkussen, toch? Vervelen ze zich, zoeken ze afleiding. Of hebben ze misschien, hè, want het is ook in de nacht, hebben ze gebrek aan slaap en zijn ze chagrijnig geworden? Of ruiken ze de macht, nu de Heer Jezus min of meer vogelvrij verklaard is en in hun handen is, in hun macht is? Wat is het motief van die soldaten? Wat is het motief van de geestelijke leidslieden om de Heer Jezus te bespugen en te slaan? Nou, zij laten hiermee zien dat ze een hartgrondige hekel aan de Heer Jezus hebben. Ze hebben zich aan hem geërgerd. Aan zijn opstelling, aan zijn woorden, aan zijn volgelingen. Maar tot nu toe was het hen niet gelukt om de Heer Jezus te pakken te krijgen. Maar nu wel, nu hebben ze hem en hij is in hun macht. En nu kunnen ze hun gang gaan. En wat gebeurt er? Jezus' vriendelijk gezicht wordt hatelijk bejegend. Zijn gezicht, dat zo had gestraald, geglanst op de berg Tabor, het wordt nu bedekt alsof hij het aanzien niet waard is. De alziende God wordt geblinddoekt. Er wordt met hem gesold alsof hij Simson was. Nu wordt hij door hen vernederd. Hij, die de wijsheid is, wordt behandeld als een dwaas. Hij krijgt kaakslagen, ze slaan hem op de mond. En het is alsof ze ermee zeggen, ja, er kwamen heel wat woorden uit uw mond. U kon het allemaal zo mooi zeggen. U had het over bekering. U had het over het koninkrijk van God dat in u gekomen zou zijn op aarde. U sprak van die grote woorden over opstanding en eeuwig leven. U pretendeerde profeet te zijn van de allerhoogste God. Nou, zeggen ze. Terwijl ze hem in zijn gezicht slaan, op de mond slaan. Zeg maar, wie van ons heeft u geslagen? Hun hand is tegen zijn mond. Ja, maar hoe is dat eigenlijk met die hand van mij? En met die hand van jou? Is die ook gericht tegen de mond van Jezus? Want ja, de mond van de Heer Jezus die gaat nog steeds open in de eredienst, bij een bijbelstudie, op de vereniging, zondagschool. Als je de Bijbel leest, en jongens en meisjes samen met je ouders als je die mag hebben, hè, aan tafel. Als je voor jezelf je Bijbeltje leest, op je slaapkamer misschien. Als je op school een Bijbelverhaal hoort. Dan gaat de mond van de Heer Jezus open. En als hij zijn mond open gaat, dan lokt hij. En dan nodigt hij. En dan wijst hij de goede weg. En dan ontdekt hij aan zonde. En dan confronteert hij je met schuld. En dan is het van tweeën één. Als de mond van de Heer Jezus opengaat, dan is er bij jou de houding van een leerling. En zeg je, spreek Heer, ik ben uw knecht, uw dienaar, uw dienstmaagd. Ik hang aan uw lippen, geeft u mij onderwijs. Al hetgeen uw mond mij heeft toegezegd, geeft mij verwachting, geest en leven. Of, dat kan ook, als zijn mond opengaat. Je zegt met heel veel Joden, ja, die reden, die is mij te hard. Nee, hier wil ik niks mee te maken hebben. Hier neem ik afstand van. Je kunt je zalig luisteren aan de woorden van Jezus, maar je er ook aan dood ergeren. En ook als net gemeentelid kan ik dat laatste doen. Op een wat nette manier. Maar wat doe je dan? Als je niet valt op de woorden van Christus en voor zijn woorden valt, sla je dan eigenlijk de Heer Jezus ook niet op zijn mond, in zijn gezicht, op zijn kaak? En nee, dat is niet raar dat je dat doet. Want wij hebben in het paradijs het woord van God veracht, verworpen. We zijn van nature vijanden van wet en evangelie. Ja, van Gods woord. Blind voor wat we nodig hebben om echt voor God te kunnen bestaan. Totdat de Heilige Geest je ogen opent. En je eerlijk en ootmoedig de vraag liet stellen. Heren, heb ik u ook geslagen? En dan zal hij antwoorden. Ja, elke zonde van u was en is een klap in mijn gezicht, maar het zij u vergeven. Ach, o Heere, zeg het mij, heb ik u ook geslagen. Al hebt ge duizendmalen wel in liefde dat verdragen. Gij zijt en blijft toch mijn profeet vol rijke godsgedachten. Die Gods verlossingsplan ontplooit. Voor wie het van u verwachtte. Kijk, daar komt de betrekking op het woord van de allerhoogste profeet. Ja, op hemzelf. En dan wil je hangen aan zijn lippen. Want gena is op zijn lippen uitgestort. Dan wil je zitten aan zijn voeten. Om daar je schuld neer te leggen. Maar ook om te ontvangen. Om te bidden. Om te aanbidden. Om te danken. Dan wil ik ook in de God van vreugd opspringen. In de geest vreugd. En zou je als je het leert verwachten van de woorden van hem. Als je ervoor vallen mag, zou je dan ook niet de zonde des te meer gaan haten. Want ik kostte hem al die slagen. En ik deed hem al die jammer aan. Jezus wordt in zijn gezicht gespuugd en geslagen. Ze gaan beestachtig met hem om. Ze vallen, zoals Psalm 22 het zegt, als wilde dieren op de Heer Jezus aan. En Jezus die wordt zo respectloos behandeld, omdat ze een hekel hebben aan hem. En dat houdt mij wel een spiegel voor. Deze spiegel, hoe ga ik om met een ander? Hoe ga ik om met een ander waarvan ik denk, ah, maar die is in mijn macht. Zij is minder dan ik ben en hij is anders dan ik ben. Ik ben beter. Ik sta hoger. Wat zeg je dan tegen die ander? Hoe spreek je dan over de ander? Welke toon sla je aan? Wat doe je? Ik weet nog goed, jongens en meisjes. Toen ik op de basisschool zat, als ik een keer met iemand buiten aan het spelen was, en er een groep jongens aankwamen, ik weet niet precies meer wat er gezegd werd, wat er gebeurde, maar ja, die jongen waar ik mee speelde, die was nogal sterk, was ook wel een beetje licht ontvlambaar. Die was snel boos en was dicht bij zijn huis en rende naar de achterstraat, pakte zo'n bezemsteel en sloeg zo'n bezemsteel keihard op de rug en het hoofd van een van die gasten. Die het uitschreeuwde van de pijn. Ja, zo gaan we niet met elkaar om toch, jongens en meisjes. Want we hebben vanmorgen de wet van de Heere gehoord. Hè? En dan worden wij geroepen om de Heere lief te hebben boven alles. En ook de naaste, dus ook de jongens en de meiden op het dorp, als jezelf. Laten we niet met elkaar omgaan zoals hier wordt omgegaan met Jezus. Laten we met hulp van de Heilige Geest elkaar niet bezeren met woorden, met daden, maar het goede voor elkaar zoeken. Het gezicht van Jezus wordt mishandeld. Wordt gespuugd en wordt geslagen. En wordt met Jezus gespot. Hoe reageert hij erop? Jezus zwijgt, onze laatste gedachte, gezwegen. Want aan het slot van onze tekst wordt er een vraag gesteld aan Jezus. Profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Dat is de vraag die Jezus krijgt. En wat is zijn antwoord? Jezus geeft geen antwoord. Er staat niet in het slot van onze tekst. En toen zei Jezus. Nee, Jezus geeft geen reactie. Jezus zwijgt. En soms is zwijgen niet kunnen spreken. Je kunt soms niet spreken, er komen geen woorden over je lip, het lukt je niet. Je zou het wel willen, maar je kunt het gewoon niet. Je bent er te geëmotioneerd voor. Te verdrietig voor. Te ziek voor. Te zwak voor. Het lukt gewoon niet. Soms is zwijgen niet kunnen spreken. Maar soms is zwijgen ook niet willen spreken. En dat is hier het geval. De Heer Jezus die zwijgt, die zegt helemaal niks, omdat hij niks wil zeggen. Hij zou het wel kunnen. Hij zou die blinddoek van zijn hoofd af kunnen halen. En hij zou zo de mensen kunnen aanwijzen die hem hebben geslagen. Hij zou die blinddoek ook gewoon op kunnen laten op zijn hoofd, voor zijn ogen laten zitten. Want hij is de alziende God. En zo de namen kunnen noemen van degene die hem hebben geslagen. Want hij ziet en weet alles. Had het kunnen doen. En zijn vinger kunnen uitstrekken. Zeggen, jij was het, en jij was het, en jij ook, en jij ook. En Jezus had de namen erbij kunnen noemen. Maar Jezus noemt ze niet. Waarom niet? Anders had hij de namen van alle bewoners van de aarde moeten gaan noemen. Dan had hij moeten beginnen bij Adam en Eva. En dan had hij alle namen moeten gaan noemen van mensen die daarna zijn gekomen, zijn geboren, hebben geleefd. Tot de laatste babynaam toe die geboren zou worden in de wereld. En dan had hij ook jouw naam moeten noemen en mijn naam. Want ten diepste waren wij het ook die hem hebben geslagen. En dan, als hij dat had gedaan, dan had hij ook moeten zeggen, werp ze aan mijn voeten neer. En sla, ze hebben mij geslagen, maar sla nu hen dood. Werp ze in de buitenste duisternis. Maar dat doet hij niet. Waarom niet? Omdat Jezus anders al de rechter is die het oordeel uitspreekt. Maar hij staat hier nog als borg, als middelaar. Hij is naar de wereld gekomen om de klappen op te vangen die ik verdiend heb. En verdien. En daarom zwijgt hij. Hij zwijgt in zijn liefde. Profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? Jezus zwijgt. Waarom? Dat heeft met zijn zicht te maken. Ja, hij is geblinddoekt, maar ondertussen ziet hij heel, heel scherp, haarscherp. Hij ziet de rechter in de hemel, zijn vader, die van hem betaling eist. En zo is Jezus hier, de hoogste profeet. Die in alles gehoorzaam is aan de wil van zijn vader. En zo is hij, de gehoorzame knecht. Die de schrift vervult. Want Jezus kent de woorden van Jesaja. Dat hij in zijn lijden verdrukt zou worden. Maar dat hij zijn mond niet open zou doen. Hij weet vanuit Jesaja 53. Dat hij als een lam. Een lam dat zwijgt. Naar de slacht zal worden geleid. Hij weet, Jesaja 50, dat hij zijn wang moet geven aan zijn belagers en dat hij zijn gezicht niet mag terugtrekken voor het speeksel. De vuistslagen, de spotkreten die wij verdiend hebben, die laat hij gewillig op zich neerkomen. Jezus die verdraagt die vernedering en hij weet, ik moet dit verdragen. Profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? Maar Jezus zwijgt. Gij liet van elk u honen en zwijgt eerbiedig stil. En er zwijgt nog iemand. Wie? God de Vader. Want onder de slagen die vallen en de spot die klinkt, zwijgt de hemel. Het is duidelijk, de Vader die laat zijn Zoon daar zo op deze manier staan. En dat mag ons vanmorgen wel diep treffen. Want toen de profeet Elia bespot werd in zijn ambt, in zijn profetisch ambt, door een officier van de koning van Israël, toen zweeg de hemel niet. Vuur daalde neer en verteerde de spotters. En toen de profeet Elisa bespot werd door die jongens uit Bethel, toen werden ze verscheurd, twee berinnen. Maar nu antwoordt de hemel niet op de tergende spot. Er is geen vuur, er zijn geen verscheurende dieren, want Christus moet ook deze teug uit de lijdensbeker drinken. En is dat, en dat is natuurlijk menselijk gezegd. Nee, is dat voor de Vader moeilijk geweest om te zwijgen? Had de Vader misschien ook het liefste hemel geopend en gezegd, deze is mijn geliefde Zoon en jullie vergrijpen je aan hem en daarom zal ik... De Vader zwijgt. De hemel blijft dicht. Want ten diepste slaat God zijn Zoon en levert hij Jezus over aan hoon en spot. Waarom? Waarom zwijgt Jezus? Waarom zwijgt de hemel? Waarom zwijgt de Vader? Dat is om u te kunnen redden, om jou te kunnen verlossen, om mij te kunnen vrijspreken. De Vader, de hemel, zwijgt. Want zijn Zoon moet lijden. Om ons vandaag te kunnen verblijden. Jezus die wordt naar het woord van de apostel Paulus echt tot zonde gemaakt. Door de Vader, voor ons. Hij werd geslagen zodat ik, die gelovig de toevlucht neemt tot Christus, ontslagen zal zijn van alle rechtsvervolging. En zo heeft hij naar het allerheiligste recht mijn twistgeding beslecht. En daarom is dat zwijgen van de hemel zo sprekend. De Vader zwijgt, maar Jezus zwijgt ook. En juist zo is hij een volkomen zaligmaker. Want Jezus die zwijgt toen en daar om vandaag te kunnen spreken. In alle rijkdom, met alle genade. Hij zwijgt om vanmorgen zijn mond te kunnen open doen en te zeggen, zie hier ben ik. En ik ben uw heil alleen. Hij spreekt ons aan als we de toevlucht hebben leren nemen tot hem. En hij zegt, kind, uw zonden zijn u vergeven. Hij spreekt in zijn zwijgen, schapen van mijn weide, ik heb mij laten bespugen. Voor u, ik heb mij laten bespotten. Voor u, ik heb me in mijn gezicht laten slaan. Voor u. En nu kan het zijn dat u ook bespuugd wordt. En dat jij ook bespot wordt. Je wordt misschien wel in je profeet zijn bespot. Omdat je de naam van de Heer Jezus belijdt. Bij je collega's. Bij je studiegenoten. In de familie. En anderen begrijpen je niet. Willen je niet begrijpen. Of je wordt misschien met vuisten geslagen, zoals Paulus daarover spreekt in de Korinthebrief. Satan die slaat met vuisten vanwege een doorn in het vlees. Je hebt iets wat je heel moeilijk valt. Het is een zwaar kruis voor je, wat het ook is. Maar hoor, zegt Jezus, ik heb die vuistslag. Die heb ik opgevangen. En ik heb het doel zeg maar afgeweerd. En ik zal tegen Satan zeggen, ik zal hem bevelen, ga weg. En tot u zal ik zeggen, mijn genade is voor u genoeg. En zo is hij een hoog vertrek in drukkend lijden, een toevlucht in benauwde tijden. Kijk eens omhoog vandaag. Want daar geeft de Heer ons de zondag voor, toch? De Heer geeft ons niet de zondag zo, nou ja, we gaan om 10:00 naar de kerk. En daarna dan is er koffie en dan gaan de kinderen naar de zondagschool. En we gaan natuurlijk aan de kost. En dan komen we vanmiddag om 5:00 weer bij elkaar. En nou ja, dat is het dan zo'n beetje. Dat is de zondag. Nee, de Heer geeft ons de zondag omdat we leren omhoog te zien en ons oefenen in het omhoog zien. Op hem te letten, hem in het zicht te krijgen, in het zicht te houden. Om te zien en opnieuw te zien, ik heb het verdiend dat God mij links laat liggen. Dat hij mij versmaadt en dat hij mij te schande maakt. Ik heb het verdiend dat ik word tot een eeuwige beschimping. Maar nu zie ik Jezus, mijn borg en mijn middelaar. Mijn Jezus, de schande van mij op zich nemen. Opdat ik voor eeuwig geëerd zal worden. Geëerd? Ja, het is een eer om een kind van God te mogen zijn. En als dat het geval is, dan houdt de Heere mij vast. En dan zal hij, hoe is dat mogelijk, hè, mij eren door mij te brengen in de bruiloftszaal. En dan mag ik eregast zijn op de bruiloft van het Lam. Dan mag ik met hem als koning heersen. Verheven in zijn glorie, delend in zijn majesteit. Nou kun je, als je daar het geloof zicht op hebt en krijgt, kun je dan zwijgen? Ja, Jezus zwijgt. Maar als ik op de zwijgende Jezus let, kan ik niet zwijgen. En wat ik doe? Ik ga de binnenkamer in. Die heb je wel, toch? Ik doe mijn mond open. En ik spreek me helemaal uit voor hem. Mijn hart stort ik voor hem leeg. En ik betrek hem in alle dingen van het leven. En ik vraag om zijn leiding in de keuzes die ik heb te maken. Ik vraag om de leiding van de Heilige Geest. En ik vraag om wijsheid en gehoorzaamheid. En ik vertel hem mijn zorgen en mijn noden en mijn lasten. Mijn eenzaamheid, mijn verdriet, mijn rouw, mijn kruis. En ik vraag, terwijl ik mijn mond open doe, o God, geef mij eenswillendheid in de weg die u met mij gaat. En geef mij het juiste zicht op die vaderlijke zorg en goedheid van u. Want ik voel me soms zo onzeker, zo angstig. Maar ik weet me helemaal afhankelijk van u. Ik heb uw hulp zo nodig. Er klinken allerlei woorden uit mijn mond die ik bij hem breng. Want Jezus die zwijgt en de Vader die zwijgt, opdat ik niet zou zwijgen. En ik laat hem mijn stem horen. Ik laat hem de gebroken toon horen. Een snik. Met de dichter van Psalm 6 zwijg ik niet over mijn zonde die zijn hoogheid schonden. En eerlijk leg ik met mijn leven voor hem open. En ik vertel hem al mijn zonde. Mijn tekort en ik belijd het, Heer, ik ben zo zwak. Ik heb een weerbarstig hart. Mijn hart vindt zo makkelijk aansluiting bij het verkeerde, bij het zondige. O God, vergeeft u mij en helpt u mij om een vuist te maken tegen de zonde, om te strijden tegen het verkeerde. Help mij om op u te vertrouwen, op u te bouwen, me helemaal over te geven aan u. Jezus zwijgt en de Vader zwijgt, opdat ik niet zou zwijgen. En ik wil mijn blijdschap in hem uiten en daarom zing ik. Ik wil u danken voor zoveel zegeningen. Ik wil u laten weten. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Want u bent zo groot, u bent zo goed, zo barmhartig, zo genadig. U bent zo getrouw, u bent zo waard om door mij geloofd te worden en gediend te worden. Ik wil u al mijn liefde waardig schatten. vermeerder mij het geloof. En geef dat ik meer en meer van uw werk mag zien. En werkt u met uw Heilige Geest door, niet alleen in mijn hart, maar ook in de harten van hen die bij mij horen, in het nageslacht, in de gemeente, op ons dorp. Jezus zwijgt. De Vader zwijgt. Opdat ik niet zou zwijgen. En kijk, daar kom ik de binnenkamer uit. Want in de binnenkamer, in die verborgen omgang met hen, mag ik mezelf oefenen in het spreken met hen. Maar ook in het, mag ik mezelf ook oefenen in het goed spreken over hem en van hem. Kijk, daar kom ik de binnenkamer uit. Mijn hart ligt voor hem open. Mijn mond ging open. Gaat opnieuw open, want ik kan niet zwijgen van de liefde Gods. Ik wil en zal zijn wonderen vertellen. Ik wil in mijn psalmgezang zijn daden laten horen. Ik zal, o Heer, uw wonderen daan, uw roem de volken doen verstaan. Ik wil hem aanwijzen en aanprijzen aan anderen. Hem die mijn ziel lief heeft. Ik wil een getuige zijn van hem, die de weg, de waarheid en het leven is. Ik wil een goed woord spreken over mijn bruidegom. Een woord zoals Paulus dat later schrijft in de Colossenzenbrief, dat met zout besprengd is. Of doe je dat niet? Prijs je de Heer niet aan anderen? Stort je hart niet leeg voor de Heer in de binnenkamer? Ja, er komen wel genoeg woorden over je lippen. Als het gaat over voetbal en over auto's en over je werk en over je hobby en over de kinderen en de kleinkinderen, ja, dan stromen de woorden zomaar over je lippen. Maar als het gaat over het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus, dan staat de wagen stil, dan zwijg je. Of ja, er komen wel genoeg woorden over je lippen. Je bent godsdienstig en je weet ook allerlei bevindelijke godsdienstige termen op de lippen te nemen. En je weet precies hoe God een mens moet bekeren en wat de ander nodig heeft. Maar zelf ben je nog een vreemde van genade en sta je op afstand. Maar zonder Christus zijn al die woorden niks waard. Dan zou je dan vanmorgen niet biddend in de open armen vallen van hem en vragen, laat voor u mijn tong en mond toch wel behagelijk wezen. En breekt u mijn leven open, mijn hart open, met de krachtige werking van de Heilige Geest. Ja, zeg je, ik zou zo graag goed willen spreken over de Heer, maar ik vind dat zo moeilijk. Ik kom niet goed uit mijn woorden. Ik weet niet welke woorden ik moet spreken. En ja, wie ben ik? Ben je bezig om naar jezelf te kijken? Let je op eigen mogelijkheden en onmogelijkheden? Wacht, hoor dan wat Jezus zegt. Want hier zwijgt hij, maar hij heeft zijn mond ook open gedaan. Hoor welke woorden er over zijn lippen kwamen, al eerder heerlijke woorden, bemoedigende woorden. Juist ook als je geroepen wordt om getuige te zijn van hem. Lucas 21, vers 15. Ik zal uw mond zijn. Ik zal u wijsheid geven. En dan kan een enkel woord al gebruikt worden door de Heer om een ander na te laten denken. Ik moet denken aan William Booth, de oprichter van de stichting Het Leger des Heils. Hij was gewoon om na zijn bekering in elk gesprek de Heer Jezus te sprake te brengen. En hij was ergens op bezoek geweest en hij had het niet gedaan. En toen stond hij in de gang en hij trok zijn jas aan en toen werd hem dat tot schuld voor God. Ik heb het helemaal niet over de Heer Jezus gehad. En in de gang bij het verlaten van de woning, toen keek hij die ander aan waar hij op bezoek was geweest. En toen sprak hij maar een paar woorden. Klein zinnetje maar. Weet je wat hij zei? Vergeet uw ziel niet. En die woorden, die werkten iets heel moois uit, iets goeds uit bij die ander die dat had gehoord. Dat gebruikte de Heer om die ander tot stilstand te brengen. En daarom zal ik, nee, niet in eigen kracht, Maar daarom zal ik in de kracht van de Heilige Geest, o Heer, uw wonderdaad, uw roem, uw zondaarsliefde, uw grote genade aan anderen doen verstaan. Ik zal het mooiste, het schoonste lied van mijn koning zingen. Gemeente, vergeet uw ziel niet. Amen.